Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 111 en daarvan het eerste en ook het zesde vers. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het zesde vers, 1 en 6, Psalm 111. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. Dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna als antwoord het gebed van Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van Psalm 86 als antwoord op de geloofsbelijdenis. En spreekt u met mij in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Groot en machtig God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wat een wonder is het dat u ons wil ontmoeten. U de heilige, de rechtvaardige, God, in wie geen duisternis is, en wij mensen, zwak, klein, broos, zondig, stof. Heren, dat is toch alleen maar mogelijk vanwege uw Zoon, de Heer Jezus. En geef dat we ons daar vanavond over verwonderen zullen, Heren, want uw huis binnengaan, dat is niet zomaar een gebouw. Dat is ook niet zomaar een plaats waar alle eeuwen door mensen zich elkaar hebben ontmoet, zich geschaard hebben onder uw woord. Maar uw huis, dat is een plaats waar u ons wil ontmoeten. Door het geklank van het heilige evangelie. Deze werkplaats van de Heilige Geest. En Heren, wij bidden u, doordring ons ervan, dat wij vanavond hier in uw huis weer heilige grond betreden. Wat een voorrecht en zegen dat is. Er zijn zoveel mensen die die gelegenheid niet krijgen. Niet krijgen omdat ze leven in een land waar verdrukking en vervolging is. Daar horen we dagelijks toch over. Maar heren, het kan ook zo zijn dat zovelen niet bij uw woord zijn opgegroeid. Ons land is immers toch een zendingsland geworden. Een heidens land waar zoveel kinderen en jongeren opgroeien zonder kennis van uw woord. En heren, dan maakt u onderscheid tussen mensen waar geen onderscheid is. En u brengt ons vanavond hier samen. Of we mogen thuis meeluisteren bij de kerkradio. Wij danken uw grote naam daarvoor, heren, want dat is niet verdiend, maar dat is genade en dat is uw trouw, dat u doorgaat als wij er al lang een punt achter hadden gezet. Geef, heren, dat we ons daarover verwonderen zullen. Voor de tweede maal roept u uw gemeente samen en mogen wij aanstonds uw woord gaan lezen. Met elkaar ook de psalmen zingen die ons met uw volk Israël verbindt. Die psalmen die zo'n diepe inhoud hebben. We mogen onze gebeden opzenden, heren, want zo zijn we vanavond toch gekomen, zo verschillend als we zijn, klein en groot. Met onze zonden en met onze zorgen. Met onze vreugde en met onze blijdschap. Zo verschillend, heren, kan dat zijn, zo gemengd als het leven is. En u weet wat wij vanavond met ons meedragen. En dan bidden wij u, heren, als uw woord aanstonds verkondigd mag worden, als we dat gaan lezen, mag dat voor ons persoonlijk tot zegen zijn. Dat het gebed dat we zojuist hebben gezongen, dat gebed of u ons wil leren naar uw wil te handelen. En dat dan die tweede helft van dat vers, als het ware, omhoog mag klimmen. Dat verlangen. Ja, heren, om uw naam te loven, om uw naam groot te maken, omdat u het zo waard bent om uw eer op het oog te hebben. Heren, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat kunnen we elkaar niet geven. Maar daarvoor zijn we afhankelijk van de krachtige werking van de Heilige Geest. En heren, wilt u dan vanavond onder ons werken, onder klein en onder groot? Want heren, u wilt toch ook in kinderharten werken? Dat werk, dat mensen voor u door de knieën gaan, zich aan u overgeven en toevertrouwen. Niet meer zichzelf centraal stellen. Niet meer doen wat wij denken dat goed is, maar leven in de weg van uw geboden en inzettingen, met het gebed dagelijks in ons hart. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat bent u waard, Heere. Geef dat vanavond, dat de uitwerking van de verkondiging mag zijn, en bewaar ons ervoor dat wij ons voor u en voor uw woord zouden verharden, want Heere, een kerkdienst, dat brengt ons of dichter bij u, of het vervreemdt ons, het schept afstand. Heren, laat dat laatste niet het geval zijn, maar laat het ons brengen aan uw voeten, in het bijzonder van u, o Heere Jezus Christus. Want wat is het daar goed toeven? En dan mogen we toch ook tegen elkaar zeggen, dan mag genade en vrede tot ons komen. En mogen we mensen zijn met toekomst. Nu en tot in eeuwigheid. Schenk zo, o Heilige Geest, alles wat uw dienstknecht nodig heeft voor het spreken. Uw gemeente alles voor het luisteren. Zegen allen die een taak hebben. Mag zo alles in afhankelijkheid van u gevraagd worden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit het woord van God, uit de Filippenzenbrief. En dat is hoofdstuk 1. In de eigen gemeente ben ik een prekenserie uit deze brief aan het houden. En ik heb de preek van vorige week heb ik meegenomen. En dat was de preek. Afgelopen week is er een vakantiebijbelweek geweest, waarbij er allerlei bijbelvertellingen en activiteiten gedaan worden om buitenkerkelijke, randkerkelijke kinderen het evangelie bekend te maken. Dus dan weet u ook gelijk iets over de achtergrond van de preek. En we lezen met elkaar Filippenzen 1. Dan gaat het ons om vers 27, maar voor het verband, om er een klein beetje in te komen, beginnen we te lezen vanaf vers 19. Filippenzen 1, gaan lezen vanaf vers 19. Paulus heeft iets verteld over zijn gevangenschap. De christenen in Filippi, die zijn er erg bezorgd om Paulus. Hoe zal het met hem gaan? En dan schrijft Paulus, het gaat met mij prima. Ik zal zo meteen nog wel uitleggen waarom hij dat zegt. En dan beginnen we te lezen bij vers 19. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste, maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Ik heb het u al gezegd, tekst vers 27. En ik wil ook nog een paar versen lezen uit de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 3. De eerste 5 versen. Tweede Korinthe 3, vers 1. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet in stenen tafels, maar in vlezen tafels van het hart. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Ik heb het u al gezegd. De tekst vinden wij Filippenzen 1, vers 27, het eerste gedeelte. En u begrijpt ook wel dat ook wat we daarna lezen in de preek terugkomt. Deze woorden, alleenlijk, wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. En het thema voor deze dienst is: wie neemt u mee? Dat is het thema voor deze dienst. Wie neemt u mee? De volgende afkondigingen hebben we voor u. De kerkdiensten, Deovolente zondagmorgen 30 oktober, hoopt dominee P. Vernooy uit Boven Hardingsveld voor te gaan. In de avonddienst uw eigen predikant, dominee Breuren. En op Deovolente woensdagavond 26 oktober wordt om 19:30 een kerkdienst gehouden in verband met de reformatieherdenking. Dominee W.A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden, hoopt in deze dienst voor te gaan. En deze week worden alle catechisaties weer gegeven. Dan wordt uw gave gevraagd. Er zijn 3 collecten, nu 2 en 1 bij de uitgang van de kerk. De eerste collecte is voor hulpgehandicapte kinderen Indonesië. De tweede is bestemd voor de kerk. En bij de uitgang eveneens een collecte voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Waar het in het tekstgedeelte om gaat, dat is dat Paulus de christenen in Filippi oproept om het evangelie steeds maar weer door te geven aan anderen. En dat heeft Paulus ook steeds in praktijk gebracht. En daarom zingen wij ter inleiding op de verkondiging van Psalm 119. Dan zingen wij allereerst het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. En ook vers 23, dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. 7 en 23 van Psalm 119. Gemeente, iemand meenemen, daar zijn heel wat situaties bij te bedenken. Ik weet helemaal niet of dat vandaag nog zo is, jongens en meisjes, maar vroeger, als je jarig was, dan mocht je een trommeltje snoep meenemen. En dan mocht je iemand uit de klas uitkiezen. En dan ging je naar de andere groepen om langs te gaan, om die, om uit te delen. En natuurlijk, iedereen in de klas die wilde graag met je mee, die wilde jouw vriend, jouw vriendin zijn. Fijn om iemand bij je te hebben. Een ouder iemand die zegt, als je naar de dokter moet, dan is het ook fijn als je iemand bij je hebt. Een zoon, een dochter, of iemand anders die dichtbij je staat, want twee horen meer dan één. En zo zouden er, gemeente, heel wat situaties te bedenken kunnen zijn dat je zegt, fijn als je iemand mee mag nemen. Nu ook Paulus vindt het heel fijn om mensen mee te nemen. Je zou kunnen zeggen, dat was zijn leven, dat was zijn lust, daar was hij altijd mee bezig. Dat was zijn diepste verlangen. En je zou daarbij kunnen denken aan letterlijk, hè, dat Paulus altijd wel mensen om zich heen had, als hij reisde van de ene plaats naar de andere, dat er mensen hem gezelschap hielden. Of dat er boodschappers op hem afgestuurd werden, om hem te informeren over allerlei gemeentes. Zo zou je dat op kunnen vatten, maar ook nog op een andere manier. Dus ook nog op een andere manier dan letterlijk kun je mensen met je meenemen. Hoe dan? Nou moeten we maar eens even terugkijken naar hoofdstuk 1 vers 5. Dan zal ik het voorlezen en dan begrijpt u wel hoe je ook mensen mee kan nemen. Paulus zit in de gevangenis en dan schrijft hij, ik lees even vanaf vers 3, ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk. Dus ook in je gedachten kun je iemand meenemen. En dan lees ik vers 4, te alle tijd in al mijn gebed. Dus al die mensen die in Paulus' gedachten waren, zeg maar die christenen uit Filippi, die waren niet alleen in zijn gedachten, maar die waren ook in zijn gebed. Zo nam hij ze dus allemaal mee. En dan lezen we nog in vers 5 over uw gemeenschap aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. En gemeente, niet alleen Paulus nam als het ware al die mensen in gedachten, in zijn hart, biddend mee. Maar, dat hebben we ook gelezen in de schriftlezing vanaf vers 19. Dat was aan de andere kant ook zo. In de harten van de christenen in Filippi had Paulus een plaats. Kijkt u nog maar eens even naar vers 19. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Dus ook, zeg maar, van de kant van de christenen in Filippi werd er voor Paulus gebeden. Zo, dat moeten we maar even onthouden. Zo kun je dus heel veel mensen meenemen in je gedachten, in je gebed. Dat was dus Paulus' levenswerk. Daar was hij altijd mee in de weer. Daar ging zijn hele hart naar uit. Om anderen het evangelie te brengen. Om anderen mee te nemen en te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. De gemeente, dan komen we bij het gedeelte waar we vanavond bij stilstaan. Daartoe roept hij nou ook die christenen in Filippi op. Dan wil ik heel kort even iets zeggen van het verband. Het is altijd een beetje lastig als je zomaar één preek uit een serie hebt. Maar Paulus is begonnen eerst met iets over zijn persoonlijke situatie te schrijven. Hij bevindt zich in de gevangenis. En logisch dat de christenen in Filippi bezorgd om hem zijn. Zal nu de grote vervolging plaatsvinden? En hoe zal het met Paulus gaan? Zal hij het kunnen redden in de gevangenis? En dan schrijft Paulus terug. Het gaat prima. Dat is een apart antwoord. Je zit in de gevangenis en dan krijg je als antwoord: het gaat prima. En waarom ging het prima? Nou, dat lezen we in de versen 12 en 13. Paulus zegt: het ging prima, het gaat met mij prima, want onlangs ben ik verhoord. En tijdens die verhoring had ik alle gelegenheid om te vertellen wie de Heer Jezus Christus was. Tegenover de rechters, tegenover de soldaten die er allemaal bij waren. En nog veel meer andere mensen. Ze hebben het allemaal gehoord. Ik kreeg de gelegenheid, ik kreeg de kans om het evangelie aan hen te brengen. Hoe bestaat het? En daarom ben ik blij. En daarom gaat het goed met mij. Als ik het evangelie maar kan brengen aan mensen, dan is het goed. De omstandigheden zijn dan minder belangrijk. En het mooie was, gemeente, dat de christenen die in de directe omgeving waar Paulus gevangen gehouden werd, waarschijnlijk Caesarea, die waren een beetje bang geworden toen ze hoorden van Paulus gevangenschappen. Ze kropen in hun schulp en ze dachten: zal nu de grote vervolging ook over ons losbarsten? Zullen wij nu ook opgepakt worden en in de gevangenis gegooid? En ze hielden hun hart vast. Maar toen hoorden ze van de vrijmoedigheid en de gelegenheid die Paulus gekregen had. En zo kregen ook zij moed en gingen getuigen en spreken van de Heer Jezus. En dan schrijft Paulus: ik hoop jullie weer terug te zien, christenen in Filippi. Want ik hoop dat jullie dat nou ook zullen doen. Niet in je schulp kruipen, niet bang zijn, niet tegen allerlei dingen opzien, maar heel vrijmoedig. Te vertellen wie de Heer Jezus nou is voor je. En ik hoop jullie zo terug te zien. En dan komen we bij onze tekst. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie. Tussen Paulus en die christenen in Filippi is een hartelijke band. Een hechte band. Dat proeven we op heel veel manieren uit deze brief. En Paulus zegt: ik weet natuurlijk niet precies hoe het in mijn leven zal gaan, maar ik verwacht stilletjes dat ik toch uit de gevangenis bevrijd zal worden, losgelaten zal worden en dat ik jullie toch weer zal zien. Maar pas echt blij ben ik als ik jullie zo terug mag zien. Dat je je niet schaamt, dat je niet bang bent om voor de naam van de Heer Jezus uit te zien, uit te komen. En jongens en meisjes, dat kan ik eigenlijk heel eenvoudig met een voorbeeld wel vertellen. Hè? Dat die blijdschap van Paulus, hè, dat hij zegt: alleen pas echt blij kan ik zijn wanneer. Ga je moeder wel eens een dagje weg. Leg ze een briefje neer. Schrijf ze alles erop. Daar kun je dat vinden. Zus en zo werkt het allemaal. En vanavond, om zo en zo laat, hoop ik weer terug te zijn. Stel nou dat je moeder 's avonds terugkomt. Huis binnen, blij om jullie te zien en jullie zijn blij om haar te zien. Dan komt ze binnen en dan ziet ze alle borden, ziet ze nog op tafel staan. En ze kijkt in de kamer rond, overal ligt speelgoed en een rommel. Ja, ze was blij om jullie terug te zien, maar niet zo. Ze had er stilletjes op gerekend. Dat jullie tijdens haar afwezigheid gewoon zouden doen wat anders ook gebeurde als zij er was. De rommel opruimen. De borden in de vaatwasser zetten. Afruimen. Dat het huis netjes eruit zou zien. Nou gemeente, zo is het eigenlijk bij Paulus ook. Hij zegt, ik verlang ernaar om jullie terug te zien. Maar alleen zo terug te zien, dat jullie waardiglijk wandelen naar het evangelie. En dat werkt hij dan vervolgens uit door te zeggen, vaststaan, eensgezind strijdende voor het evangelie. En laat je geen schrik aanjagen. En gemeente, dat is voor alle duidelijkheid geen vriendelijk verzoek dat Paulus hier doet. Dat hij zegt, ik zou het heel erg fijn vinden als ik jullie zou aantreffen. Nee, dat is een opdracht, dat is een bevel. Wandel het evangelie van Christus waardig. En als Paulus dit zo schrijft, deze opdracht aan die christenen in Filippi, dan gebruikt hij een heel herkenbaar beeld. In hoofdstuk 3, vers 20, komt datzelfde woord een beetje terug. Alleen niet zo herkenbaar. Dan schrijft Paulus over dat burgerschap dat in de hemel is. Dan gaat het over hetzelfde. En dan moet u weten dat de stad Filippi, dat ligt in Griekenland. Maar dat was een Romeinse kolonie. Wat wilde dat zeggen? Dat in de stad Filippi dus heel veel Romeinen woonden. En die werden rechtstreeks geregeerd, bestuurd vanuit Rome. Dus die stad Filippi, die lag in Griekenland, maar ze werd bestuurd vanuit Rome. In die stad woonden ook heel wat oud-Romeinse soldaten. Die waren met pensioen, zeg maar. Die hadden hun sporen in de strijd verdiend. En als beloning hadden ze een stukje grond gekregen in Filippi. En daar leefden ze zo de laatste jaren van hun leven. En die gepensioneerde Romeinse soldaten, die liepen in vol ornaat over de straat. Ze lieten dus zien dat ze een Romein waren. Ze hadden ook het Romeinse burgerschap. Daar waren ze maar wat trots op. Dat bracht allerlei voorrechten. Maar anderzijds verplichtte het hen ook tot een bepaalde levenswijze. En als Paulus dus schrijft aan de christenen in Filippi dat ze waardiglijk moeten wandelen naar het evangelie van Christus, dan gebruikt hij als het ware dit beeld. Dat je dus op deze aarde kunt wonen, maar dat je ondertussen niet leeft volgens de wetten en principes en het denkpatroon van deze aarde, maar dat je dus vanuit een andere plaats, vanuit de hemel, vanuit God geregeerd wordt. En dat je wil leven dus naar zijn geboden en inzettingen. Dat je dus wel leeft op deze aarde, maar in feite een hemelburger ben. Net zoals die Romeinse soldaten. Ze woonden in Filippi, dat lag in Griekenland, maar ze werden bestuurd vanuit Rome. Nou, dat beeld gebruikt dus Paulus heel herkenbaar voor die christenen in Filippi. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie. En gemeente, dat is een hele belangrijke opdracht. Dat is een hele belangrijke opdracht die we heel vaak in de brieven van Paulus op heel veel plaatsen terugzien. En weet u wat dan zo leerzaam is? Wij hebben het in de kerk vaak over vergeving van zonde. En dat is heel belangrijk. Dat is, je zou kunnen zeggen, het hart. Dat is de kern. Maar wij moeten altijd met twee woorden spreken. Het gaat er niet alleen om dat je zonden vergeven worden. Hoe belangrijk het ook is. En hoe groot dat ook is als dat gebeurt. Maar de Heere spreekt altijd met twee woorden. Vergeving van zonden ontvangen betekent ook heilig leven. Dat verplicht je tot een bepaalde levenswandel. Het gaat dus niet alleen om je innerlijk, om je hart, maar ook om je manier van leven en om je levenswandel. En daar, gemeente, legt Paulus nu de vinger bij. Daartoe roept hij die christenen in Filippi op. Prachtig dat jullie tot geloof zijn gekomen. Maar leef ook waardiglijk het evangelie. Wijd je aan de Heere toe. Schaam je niet voor hem. Zorg dat je een beelddrager van hem wordt. Laat wat zien. Spiegel wat van hem af. En reken maar, gemeente, dat van zo'n leven wat uitgaat. Dat is ook de opdracht voor ons vanavond. Voor ons als gemeente hier in Waarder. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Een opdracht, gemeente, die vandaag ook nog steeds heel actueel is. Want als we om ons heen kijken, vooral als we naar ons eigen leven kijken, wat is er veel oppervlakkigheid? En wat is er veel wereldgelijkvormigheid? We doen ondertussen aan van alles en nog wat mee. Alleen een paar jaar later. Is dat niet de praktijk in de gemeente van de Heer? Oppervlakkigheid, wereldgelijkvormigheid. We doen ondertussen aan alles mee. Alleen gewoon een paar jaar later als de wereld. En misschien niet zo openlijk, maar wat bedekt. Is dat ook ons plaatje? Wordt ook ons vanavond de spiegel voorgehouden? Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. De gemeente, wandelen, je levenswandel, dat is zo concreet, dat is zo eenvoudig. Ik kwam, jongens en meisjes, kort geleden een kindervestje tegen. Want je wandel, dat heeft alles te maken met je mond, met je oog, met je oor, met je hand, met je voet. Dat liedje. Bewaar je oog voor wat je ziet. En bewaar je oor voor wat je hoort. En bewaar je mond voor wat je zegt. En bewaar je hand voor wat je doet en je voet voor waar je gaat. Nou, daar gaat het over, dat Paulus zegt, waak over wat je ziet, wat je hoort, wat je zegt, wat je doet en waar je naartoe gaat. Zo concreet is dat, gemeente. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. En dan is mijn ervaring dat als je dat laat klinken, dat mensen heel verschillend reageren. Er zijn mensen die gelijk hun schouders ophalen en die zeggen, ach, dat kunnen wij toch niet? Heilig leven, u hebt gelijk. Dat kunnen wij niet. Maar zo gemakkelijk komen wij onder de opdrachten van de Heere niet uit. Kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. Hebt u het al eens geprobeerd? Want weet u, wat nou het geheim is van het dienen van de Heere, dan komt er inderdaad van ons heilige leven helemaal niks terecht. Maar als je nou 's morgens zo begint. Heere, mag ik nou vandaag zo leven dat een ander iets aan mij, van mij, van u mag zien? En dan 's avonds, dan kijk je terug en dan zit je weer met je handen gevouwen en je knieën gebogen voor je bed. En je kijkt terug en je denkt, het is weer helemaal niks geweest. Heere, wilt u me vergeven? Dan zegt de Heere, ga maar lekker slapen. Mag ik morgen weer opnieuw proberen? Ziet u? Wij komen dus nooit onder die eis vandaan. De Heere zegt, als je bij mij hoort, dan vraag ik van jou een heilig leven. Kijk eens, zo kunnen mensen dus heel makkelijk er wel eens proberen om eruit te komen. Hè? Dat ze zeggen, dat kunnen we niet. Hoe waar het ook is. Er zijn ook mensen die als die oproep klinkt, gelijk kriebelig worden. Beetje boos. En je ziet ze als het ware denken, altijd dat gezeur over dit en over dat en zus niet en zo. Zou het? Het is toch wel Bijbels wat we hier lezen. En we worden er toch vaak toe opgeroepen. Het is toch geen bijzaak, maar een vrucht van het geloof en een opdracht van de Heere. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. En gemeente, dat moeten we elkaar vanavond dan maar heel eerlijk vragen. De jongelui en de kinderen en de ouderen en ook de mensen die thuis meeluisteren bij de kerkradio. Hoe is nou onze wandel? Om even heel concreet bij ons oog te beginnen. Wat zien we zo allemaal met dat oog? Als we dat 's morgens open doen en 's avonds weer sluiten bij het gaan slapen. In die tussentijd, wat hebben we dan heel die dag gezien? Er zijn zoveel beelden op ons afgekomen. We leven in een beeldcultuur. We hebben allemaal smartphones en mobieltjes, computers. Reclame komt naar ons toe. Wat zien we dan op zo'n dag allemaal? Soms wel eens goed om gewoon je ogen dicht te doen, om je even voor alles wat op je afkomt, waar je niet om gevraagd hebt, om je daarvoor af te sluiten. Wat komt er allemaal op ons af? Wat ziet ons oog en onze voet? Waar is dat allemaal geweest? Waar staan onze voetafdrukken? En ook naar buiten toe gemeend. Als je nou vandaag 2 keer in de kerk geweest bent, je zou zomaar aan iemand in Driebrugge of Waarden vragen, die kerkmensen, wat zijn dat nou voor mensen? Wat zouden ze dan van ons zeggen? Zijn wij dan leesbare brieven? 2 Korinthe 3. Voor alle duidelijkheid, brieven zijn we allemaal. Er is aan ons leven allemaal genoeg af te lezen, maar wat lezen anderen dan af? Ooit werd er in een gemeente een soort toerustingsavond gehouden over dit onderwerp. En ja, hoe gaat dat dan? Dan kijken mensen elkaar wat aan en zeggen ze, we nodigen een spreker uit. Nou, dat gebeurde. De avond begon om 8 uur. En dan ga je ervan uit dat de spreker zo 7:15 er is. Maar deze spreker had de gewoonte om niet een 1/4 voor tijd er te zijn, maar 1.5 uur ervoor. Dus zeg maar 8 uur begon de avond, dus dan was hij ergens 6:30 in dat dorpje. Dan zocht hij de kerk op, zette hij zijn auto neer, en dan liep hij wat door de wijk heen, en dan zocht hij ergens een restaurant of een cafeetje waar hij wat kon drinken of wat kon eten. En u begrijpt wat er gebeurde. Zodra de bestelling bij hem werd gebracht, knoopte hij met degene die dat kwam brengen een gesprek aan. En hij stuurde het gesprek over die kerk die in de buurt was. En over de mensen die daar naar de kerk gingen. En u begrijpt, dan hoorde die het een en ander. En dat kon hij goed gebruiken voor die avond. Welk beeld hebben anderen nu van ons? Wat is op onze brief te lezen? En gemeente, kortweg, dan moet het in ons leven allereerst gaan om de naam en de eer van de Heer. Dat voorop. Maar in de tweede plaats, dan kan het 2 uitwerkingen hebben. Of we zijn een leesbare brief en mensen die onze brief lezen, onze levenswandel bezien, die worden als het ware jaloers gemaakt. Die zeggen, wat die man of die vrouw heeft, ja, dat mis ik. Dat zou ik ook willen hebben. Zo worden mensen jaloers gemaakt en als het ware getrokken. Of er worden barricades en hindernissen opgeworpen. En er komt meer afstand, dat ze zeggen. Nou, als dat nou de mensen van de kerk zijn, als die nou God dienen, tweeërlei uitwerking. Of werfkracht, of het doet afbreuk. Wandel waardiglijk naar het evangelie van Christus. Gemeente, dan kun je bij dat waardig wandelen natuurlijk aan van alles en nog wat denken. Aan je oog, aan je hand, aan je voet en noem al die dingen maar op. Maar Paulus spitst het hier toe dat er bereidheid moet zijn om het evangelie door te geven. Want dat lezen we in vers 27, als Paulus dat later verder uitwerkt. Hè? Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. En dan even dat tussenzinnetje, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. En dan werkt hij het verder uit, dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende, door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die u tegenstaan. Weet u waar het bij die oproep nou ten diepste om gaat? Dat Paulus zegt, kom er maar voor uit dat je christen bent. Durf maar te spreken over wie de Heer Jezus is. En dat kan gevaarlijk zijn hoor. Dat kan je het nodige kosten, maar doe het. Paulus houdt zichzelf als voorbeeld. Moet je eens kijken. Ik werd verhoord. Mijn hart bonsde in mijn keel. Maar als een geschenk van God. Ik kreeg er alle gelegenheid voor. En de mensen in mijn omgeving kregen ook moed. Ook hun hart bonsde in de keel. Maar ze kregen vrijmoedigheid. En ze gaven op hun beurt ook het evangelie door. En nu jullie, christenen in Filippi, strijdende, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat woordje door, dat mag je ook weergeven met voor het evangelie. Gezamenlijk strijdende voor het geloof van het evangelie. Gemeente, dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf. Dat heeft Paulus ook aan de lijve ervaren. Die vrijmoedigheid en dat verlangen om te getuigen, dat hebben wij niet zomaar op zak. Maar dat werkt nou de Heilige Geest. Weet u waar we aan kunnen zien dat Paulus ook begrijpt hoe lastig dat is? Dat zien we aan dat woordje strijden, strijdende. Ziet u het staan? Dat wil zeggen, dat kost het nodige. Dat vraagt inzet, dat vraagt kracht. Er zijn misschien wel jongens en meisjes die op school ook moeten strijden. Datgene wat de meester en de juffrouw je leren wil. Sommen, taal, andere dingen. Dat vind je vaak moeilijk. Je moet je zo je beste voor doen. Je moet ervoor strijden. Maar dat is het waard. Je doet je beste voor. Dat kost inspanning. Nou, zo zegt Paulus. Het evangelie doorgeven. Dat kost inzet. Kracht. Inspanning. Maar je mag dat woordje strijdende ook nog op een andere manier uitleggen. Je kan het ook weergeven met het woordje wedijveren. In onze taal gezegd een wedstrijdje doen. Staat het woord atleet. Paulus zegt, doe maar gerust je best. Maak er een competitie van in de gemeente om het evangelie door te geven. Natuurlijk niet om er iets mee te worden. Maar omdat de Heer Jezus en de zaak van God het zo waard is. En dan begrijpt u, gemeente, dat evangelisatie nooit de sluitpost mag zijn. En dat we van het evangelisatiewerk, ik heb het u verteld van die vakantiebijbelclubweek afgelopen week, dat we daarvan niet kunnen zeggen dat laten we aan een paar mensen over die daar wat gevoel voor hebben. Nee, dat is iets van heel de gemeente. Dat is iets van elke christen. Dat is ook niet iets van een bepaalde week, maar dat is iets van elke dag. Dat is ook niet iets van een stad, maar dat is ook iets van een dorp. Ook wij gemeenten worden ertoe opgeroepen. Opgeroepen te wandelen waardig het evangelie. En Paulus zegt, nou dat betekent als je christen bent, geef dat dan door. Thema van deze dienst, wie neemt u mee? Wie neemt u mee in uw hart? Wie neemt u mee in uw gebed? Wie wil je als het ware aan de genadetroon van de Heere brengen? Want, en gemeente, nu wordt het even heel eerlijk. Nu moeten we elkaar even heel eerlijk in de ogen kijken. Als gemeente beleiden we toch dat wie niet in de Heer Jezus gelooft, verloren gaat of niet? Dat beleiden we toch met z'n allen? Wie niet in de Heer Jezus gelooft, gaat verloren. Hoe kan het dan dat wij al die mensen die niet van de Heer Jezus hebben gehoord, dat we die zomaar laten lopen? Doen alsof er geen gevaar dreigt. Voelt u? Als wij belijden, zonder de Heer Jezus gaan we verloren. Laten we er dan ook werk van maken. En dat niet van ons geld. Mijn buurman is vannacht gestorven. En ik heb geen woord tot zijn behoud gezegd. Want als dat zo is, dan is het toch verschrikkelijk, of niet? Geen woord tot zijn behoud gezegd. Iemand zegt, maar ik ben niet zo'n prater. Maar u snapt het toch wel, dat het niet allereerst in praten zit. Weet u waar het begint? Het begint hier in je hart met bewogenheid. Het begint in je hart. Dat harde, ongevoelige hart voor anderen. Wat anderen zomaar verloren laat gaan. Wat zo op jezelf gericht is. Dat dat vernieuwd, veranderd wordt. Dat een vlees, een warm kloppend hart wordt voor anderen. Het begint dus hier. En dan krijgt het een vervolg zo. Zoals dat bij Paulus was. Die gemeente van Filippi en veel andere christenen, die droeg hij in zijn hart. En die bracht hij in het gebed bij de Heer. En vervolgens, dan trekken we de lijnen wat breder. Onze levenswandel, heb ik het nog steeds niet echt over dat je van alles moet zeggen. Wie nemen we mee? Hebben we vanavond concreet iemand in onze gedachten? Hebben wij dat bewogen hart? Anders moeten we daar eerst vanavond maar om vragen. Heren, geef mij zo'n bewogen hart. Zodat ik ook anderen bij de Heer Jezus mag brengen. Ik zie een moeder vanavond zitten. In gedachten. Bij haar lieve kleine kindertjes. En ik zie een opa in de kerk. Die zegt tegen zijn kleinkinderen: elke dag bid ik voor je. Belangrijk hoor, gemeente. Je kinderen, als je die hebt mogen ontvangen, je kleinkinderen, elke dag voor ze bidden. Neem ze mee in het gebed. Breng ze bij de Heere. Zij alleen. De kinderen van de gemeente, draagt u die niet op in het gebed? En die collega op je werk, die mensen in je straat, geeft u die geen plek? Laat u ze zomaar verloren gaan? Voelt u? dan wordt het vanavond heel concreet. En dan kan niemand zomaar vanavond hier weggaan, toch? En weet u hoe dat nou mogelijk is? Dat je je kinderen, je kleinkinderen, de kinderen van de gemeente, je collega's op je werk, de mensen in je straat, hoe dat nou mogelijk is, dat is, zegt Paulus, dan moet je zelf wel vaststaan. Vaststaan in de geest. Maak dan maar gelust van Heilige Geest. Want de Geest van God, die geeft je zo'n hart. En die maakt je bewogen. En die Geest van God zorgt er ook voor dat je in kritieke situaties niet schrikt en er vandoor gaat. Geen schrik laten aanjagen, maar juist dan durf te spreken. Ik heb het heel wat keren gehoord. Dat mensen tegen mij gezegd hebben toen ik ging bidden voor die en die. Elke dag weer. Die collega op mijn werk. En u gelooft het niet. Na een aantal weken was er ineens een situatie dat ik alle ruimte had om te vertellen wie de Heer Jezus was. Ziet u zo? In je hart, al biddend, dan zorgt de Heer voor de rest. Dan zult u merken dat er aan de ene kant respect is, welwillendheid. Mensen zijn nieuwsgierig, willen wat van je weten. Geef je de ruimte. Maar, zegt Paulus, sta er ook niet vreemd van op te kijken als je weerstand ervaart. Als er een spottende opmerking wordt gemaakt. Beschouw dat jij op de goede weg bent. Je raakt blijkbaar bij die ander een gevoelig punt. En zien we van dat verderf, van dat meer en meer afkeren van de Heere, zien we daar om ons heen niet meer en meer de tekenen van. Een appel waar een klein rot plekje aan zit, als je die even laat liggen. Binnen de kortste keren is die helemaal rot geworden. Als het verderf een plek krijgt in onze maatschappij en wereldgemeente, dan gaat het hard. En daarom is er haast geboden. Dringen we elkaar toe aan. Het gaat op het einde aan. Dat zien we toch wel. Op weg naar die ene, die laatste dag. En dan zie ik voor me de Heer Jezus die terugkomt op de wolken van de hemel. Dan staat er aan de ene kant de schapen en aan de andere kant de bokken. Dan zal hij aan de schapen vragen, wie is mijn zoon voor je geweest? Dan stel ik me voor dat de Heer ook aan ons zal vragen. Heb je nog iemand meegenomen? Heb je geprobeerd in je leven voor iemand een middel te zijn om hem of haar bij mij te brengen? Het is toch wat als we dan moeten zeggen, nee heren. Ik heb voor niemand geprobeerd een middel te zijn. Ik heb eigenlijk alleen maar geleefd voor mijn eigen zaligheid. Dat is wat gemeente, als we dat tegenover de heren moeten belijden. Niet omdat dat onze redding uitmaakt, maar omdat het vrucht van het geloof is. Schakel de Heere mensen in. Wie nemen we mee? Het gaat naar het einde toe, gemeente. Dan verscherpen de dingen zich meer en meer. Dan zegt de Heer Jezus, er zal vervolging komen. Je zult uitgelachen, gesmaad, vervolgd worden. Om mijnentwil. Maar hoe de boze ook aan je leven rukt en hoe moeilijk het ook wordt, niemand zal ze uit mijn handen kunnen rukken. En gemeente, dat mag moed geven en kracht. Wij weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Wat kan er in een tijdsbestek van 5 of 10 jaar veel veranderen? Maar de Heere zegt, mijn koninkrijk komt. En wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Hoor nog eenmaal het woord van de Heere van deze avond. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Sta vast in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En laat u geen schrik aanjagen door degene die u tegenstaan. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. 8e vers, Psalm 89. We zullen samen danken en bidden. Heere, vergeef het ons dat wij vaak zulke hardvochtige mensen zijn, die zo weinig bewogen met onze naasten kunnen zijn. Want daartoe werden we toch opgeroepen om beschikbaar te zijn, niet Heren, of we goed ons mondje kunnen roeren, of we precies weten hoe we dat aan moeten pakken. Nee, heren, of we beschikbaar zijn. En dan hebben we het gelezen. Onze bekwaamheid is uit u. Dan zult u ons ongedacht soms zo verrassend in situaties kunnen plaatsen. Waar we alle gelegenheid hebben om van u goed en groot te spreken. Heren, vergeef dat we vaak zo hardvochtig en zo ikgericht op onszelf en ook als gemeente naar binnen gericht kunnen zijn. En als we dan terugkijken in ons leven, wat moeten we dan steeds weer belijden, Heren? Wat is onze wandel totaal niet waardig het evangelie geweest? En wij bidden u, Heren, verander dat. Geef ons een nieuw hart. Maar ook dan, dat wij christenen mogen zijn, die iets van het beeld van Christus mogen weerspiegelen. Heren, wilt u dat werken? En dan zit het niet allereerst in dat wat we zeggen. Dat begint in ons hart. Dat heeft ook alles te maken met gebed. Van ouders voor hun kinderen en grootouders voor hun kleinkinderen. Elkaar ook in de gemeente opdragen. Maar ook op je werk, je collega's, de mensen in de straat. Gevouwen handen, Heren. Zo mensen meenemen naar uw genadetroon. Dan kunt u wonderen doen, Heren, en die doet u ook. Daar zijn voorbeelden van genoeg om te geven. Zo bidden we voor elkaar als gemeente, Heren. Vergeef al het verkeerde wat er was in deze dienst. We danken u voor de diensten die we deze dag uit uw hand mochten ontvangen. En dan gaan we zo meteen naar onze huizen. Met deze dag mag de nieuwe week begonnen zijn. Een week dat we naar school gaan, jongens en meisjes, jongeren. Het werk wacht weer als we werk hebben. Als moeders in het gezin, Heren, stel ons tot een zegen. En geef ons uw Heilige Geest. En geef ons wijsheid en tact ook om de geloofsopvoeding thuis gestalte te geven, valt ook niet altijd mee. Opgroeiende kinderen, hun eigen wil, niet direct altijd zo volgzaam. Heren, wat kan er ook een nood zijn? Wij bidden u dat we elkaar zo naar uw genadetroon zullen meenemen. We danken u, Heren, dat we ook vanavond in deze vertrouwde gemeente, waar we zelf mochten opgroeien, het woord mochten bedienen. We bidden of u zo in ieder van ons gedenken wil. Zegen ons zo, stel ons tot een rijke zegen, wees ook met de broeders van de kerkraad. We denken ook aan dominee Breuren, zegen ook hem. Als u hem hier geroepen hebt, vervul hem steeds weer met uw Heilige Geest. Wees ook met zijn vrouw en kinderen, gezin. Stel het tot een rijke zegen hier in uw wijngaard, Heren. En zegen zo in ieder van ons. Vergeef nogmaals al het verkeerde. En wees zo bij ons in de naam van uw Zoon. De Heer Jezus bidden wij u dat uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 18. En we zingen van deze psalm het 8e en ook het 9e vers. Vers 8. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Maar, dan zingen we ook verder, verkeerden toont gij u een worstelaar. Het 8e en het 9e vers van Psalm 18. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.